Zoals Corine al deelde, kwam er in de gebedsbijeenkomst voor de dienst. We waren bijeen in de voorste kinderruimte. Daar is het wat koud. En dus we gingen rondom de tafel lopen. Gewoon zo met elkaar gingen we al biddende. Ah, dat gaf, hoe zeg ik dat? Vreugde of zo. We waren zo aan het heen en weer lopen. En toen moesten we denken aan de muren van Jericho, waar het volk van God ook omheen liep. Heer, dat muren worden neergebroken. Verkeerde muren worden neergebroken. Muren waar we ons soms achter verschuilen. Muren die we zelf hebben opgetrokken. Corine noemde een voorbeeld van verkeerde woorden die we gebruikt hebben. Gewoon een uitspraak die we gezegd hebben over onszelf. En die ons op de een of andere manier vastzetten. Ik heb dat voorbeeld wel eens genoemd. Van mannen die gezegd hebben, ik zal nooit meer huilen. En ze zich vanaf dat moment vast hebben gezet. En inderdaad, heel lang niet hebben gehuild. Totdat ze beseften wat ze gezegd hadden en dat hebben verbroken. In de naam van de Heer Jezus Christus. En zo zijn er tientallen voorbeelden te geven waardoor we ons vast kunnen zetten. Gisteravond sprak ik een echtpaar. Het ging over een gevoelig onderwerp. En deze vrouw had angst ergens voor. En daarom deed ze iets niet. Waardoor er een blokkade is gekomen in een huwelijk. En eigenlijk was het angst. Angst voor als ze dat doet. En dan denkt ze aan de gevolgen die ze in het verleden heeft gehad. Maar nu in Christus is het anders. Je hebt autoriteit gekregen over situaties. Je hebt autoriteit gekregen in de naam van de Heer Jezus. En het was zo goed om te zien dat ze die muur naar beneden haalde. Hoe? Door te spreken. Door het woord van God te spreken. Door te bouwen op Gods woord. En niet op het woord van deze wereld. Op misleidingen van deze wereld. Die soms aanlokkelijk klinken. Die makkelijk uit te spreken zijn. Maar die je vastzetten. Bouwen op Gods woord. En dat kan betekenen dat je andere bouwwerken moet afbreken. Dat je andere dingen moet neerhalen. Bolwerken moet slechten. En bolwerken kunnen in ons denken zitten, muren kunnen opgebouwd zitten in ons denken. Het kan een muur van angst zijn, een muur van twijfel, een muur van zonde. Ik vind het mooi. Van de week hadden we het toevallig over. Corine was er vorige week niet bij. Dus Corine was even benieuwd hoe het gegaan was vorige week en waar ik over gesproken had. En ik had het natuurlijk over dat bouwen en dat eigenlijk bij mij er al van jongs af aan in zat. Ik heb dat denk ik wel eens gezegd, als peuter, als kleuter, zei ik al, ik ben de maker, meneer. Met mijn houten hamertje en mijn plastic schroevendraaier. En ik ging er allerlei voor om dingen te maken. Dat zat er toen al in. Wat zat erin bij Corine? Corine hield ervan om een tekening te maken van een huis. Hoe het huis was ingericht. De bomen in de tuin, de vruchtbomen, een kersenboom, een appelboom, een perzikboom. Ja, en dan zie je dat het eruit komt, dat ze hout van tuinieren, van fruitbomen in de tuin zetten, om een huis in te richten, naar een programma te kijken waar ze van een huis, dat lijkt een bouwval, iets moois te maken. Oh, dat vindt Corine, dat geeft haar energie om daarnaar te kijken. Bouwen. Dat is het bouwen in het natuurlijke. Wat ook mag en goed is. Maar het bovenal dat we besloten hebben, dat Corine ook op jonge leeftijd besloten, ik wil bouwen in het koninkrijk van God. Ik wil beschikbaar stellen in het koninkrijk van God. En dat we met elkaar die levende stenen zijn in dat koninkrijk. Ik heb vorige week een tekst uit 1 Corinthe 3 genoemd. Misschien kan die even geprojecteerd worden. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Paulus zegt, ik heb als een kundig bouwmeester een fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder opletten hoe hij bouwt. Laten we er allemaal opletten hoe we bouwen in ons leven, in het koninkrijk van God. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt, met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, puntje, puntje. Het maakt er wel uit hoe je bouwt. En zorg dat je met edele materialen bouwt die het vuur kunnen doorstaan. En ik wil u meenemen naar een gedeelte uit Handelingen hoofdstuk 20. Handelingen hoofdstuk 20. Waar we Paulus aan het werk zien. Handelingen hoofdstuk 20. Ik zal het verhaal even schetsen. En soms een vers lezen. Dat ding gaat even. Even de volgende sheet, alsjeblieft. Oh, het is niet zo goed te zien. Maar dit is een kaartje van een gedeelte van Israël, Turkije en Griekenland. Is dat herkenbaar een beetje van afstand? Moeten we het licht eigenlijk een beetje uitdoen inderdaad? Dan is het iets beter te zien. Kan de TL-buis uit? Oh, die spots. Ja. Ja, goed. Goed. Paulus was een wereldreiziger in die tijd. In de toenmalige wereld. Hij had al 2 zendingsreizen gemaakt. Kan je je voorstellen dat je reist per voet of per boot en dat je zulke afstanden aflegt. Dat zijn honderden, zo niet duizenden kilometers. Maar dat deed Paulus omdat hij een passie had, omdat hij een roeping had om het evangelie van Jezus Christus te brengen naar plaatsen waar nog niemand geweest was. Of te gaan naar plaatsen waar hij al geweest was om de gelovigen te versterken, om hen op te bouwen in hun geloof. Paulus was vanuit Jeruzalem naar Antiochië, dus langs de Middellandse Zee, getrokken. Zo naar Tarsus en zo door Galatië, het huidige Turkije, daar staat Azië ook, totdat hij op een gegeven moment in Efeze aankwam. Dat ligt daar tegen de zee aan. En daartegenover is natuurlijk Griekenland. En Paulus was zo'n 3 jaar in Efeze verbleven. Eerst in de synagoge, daarna op een andere plaats. En 's morgens stond hij vroeg op. Kunnen we uit Handelingen opmaken. En dan hield hij zich bezig met zijn beroep, tentenmaker, tot 11:00. En van 11:00 tot 4:00 ging hij, of in de synagoge, en later naar een andere plek, om daar gewoon onderwijs te geven. En de mensen bleven komen. Niet alleen uit Efeze, maar uit de omliggende plaatsen, om onder zijn gehoor te komen. En dat heeft hij zo'n 2,5 tot 3 jaar gedaan. En er staat dat er vele wonderen en tekenen gebeurden. Mensen kwamen van heinde en ver. Ze namen zelfs stukken van zijn kleding mee om naar zieken te brengen, zodat ze genezen werden. Dus er ging een roep uit van het evangelie. Bijzonder. Tot op een gegeven moment de middenstand in Efeze het benauwd kreeg. Efeze was een stad waar een godin vereerd werd en een tempel was van Artemis. En zilversmeden die maakten kleine tempeltjes van zilver en verkochten dat. En daar verdienden ze een hoop geld aan. Maar Paulus die leerde, goden met handen gemaakt zijn geen goden, hebben geen invloed. En ze verkochten minder en minder. En onder leiding van Demetrius was op een gegeven moment een bepaalde opstand van het is nu genoeg geweest die Paulus. En dat evangelie van de weg. Wat is dat nou? En ze brachten een tumult teweeg in die stad. En ze gingen naar het theater. En ze kunnen, de opgravingen hebben ze vast kunnen stellen dat er 25.000 mensen in komen. Er was een massa mensen was er samengestroomd. En Lucas die heeft dan op een gegeven moment zo'n tussenregel, heel humoristisch. En de meesten wisten niet waarom het ging. Mensen waren bij elkaar gekomen en er was een tumult en er werd geschreeuwd. En nou, de discipelen die zeiden, Paulus, je kan er beter maar niet naartoe gaan. En een andere Jood, Alexander, die stroven ze wat naar voren. En zodra ze de menigte hoorden dat hij een Jood was, begonnen ze te skanderen. En ze hadden leven Artemis van Efeze. En dat deden ze 2 uur lang. Wat een tumult was daar in die stad. En de secretaris van die stad, die probeerde de gemoederen wat tot rust te brengen. Want dit was een gevaar, dit tumult. En ook de Romeinse overheid vond het natuurlijk helemaal niks. En hij was gewoon bang dat ze op de een of andere manier als stad een straf zouden krijgen vanwege dit tumult. En de gemoederen die bedaren op een gegeven moment. En dan besluit Paulus om door te trekken. En hij gaat vanuit Efeze gaat hij naar Troje. En hij gaat zo op een gegeven moment naar Griekenland. Daar gaat hij ook een paar maanden naartoe. En hij trekt door Griekenland. Waaronder Korinthe. En dan krijgt hij het in zijn hart om naar Jeruzalem te gaan. Hij wil met Pinksteren wil hij in Jeruzalem zijn. Dus daar zet hij zijn zinnen op. Hij wil de gelovigen in Jeruzalem ook bemoedigen. En hij heeft ook de christenen in Azië, in zowel Korinthe of in Griekenland en in Turkije, aangemoedigd om ook gaven bij elkaar te verzamelen om aan de broeders en zusters in Jeruzalem te brengen. Omdat daar op een gegeven moment ook een hongersnood was uitgebroken. En dus hij is op weg naar Jeruzalem. En hij besluit op een gegeven moment om de boot te nemen om door de Middellandse Zee naar Tyrus te varen, van daaruit naar Jeruzalem. Maar voordat hij die overtocht maakt, heeft hij het in zijn hart om de gelovigen in Efeze nog te bemoedigen. Hij is daar 2,5 jaar geweest. Hij heeft daar flink geïnvesteerd. Hij is inmiddels een paar maanden onderweg geweest en dan willen we even weten hoe het is. Maar hij bedenkt, dat lezen we ook in Handelingen hoofdstuk 20, dat hij niet weet wat hem daar te wachten staat. Dus hij zegt, ik kan beter naar Milete gaan. Dat is een kilometer, 50 kilometer ten zuiden van Efeze. En hij zendt een bode naar Efeze toe en zegt, oudste van de gemeente in Efeze, kom naar Milete, want ik heb jullie nog iets mee te delen. Ik wil jullie nog bemoedigen. En zo gezegd, zo gedaan, Paulus die wacht in Milete en de oudsten van de gemeente uit Efeze komen naar hem toe. En dan begint hij hen toe te spreken. En dat lezen we vanaf vers 17 van Handelingen hoofdstuk 20. Ook dit zal ik gewoon even vertellen zoals het daar staat. Dus als zij gearriveerd zijn, spreekt hij hen toe en dan zegt hij, jullie kennen me. Jullie weten hoe ik jullie heb toegesproken vanaf de eerste dag dat ik in Azië was. En ik heb de Heer in alle nederigheid gediend. Jullie kennen me. Maar jullie hebben ook mijn verdriet gezien en mijn beproevingen vanwege de weerstand vanuit de Joden. Vanwege de samenzweringen. En u weet dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt. En dat ik daarover in het openbaar, maar ook in jullie huizen, daarover onderricht heb. En ik heb dat zowel gedaan aan de Joden als de Grieken. En ik heb hen opgeroepen zich te bekeren tot God. Dat was zijn missie, mensen oproepen tot bekering te komen en zich te richten naar God toe. En te geloven in Jezus onze Heer. En hij zegt, nu ben ik op weg naar Jeruzalem. En ik word gedreven door de Heilige Geest. Zonder te weten wat me daar te wachten staat. Behalve dit, dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. We lezen dat ook in hoofdstuk 21, het hoofdstuk hierna, in vers 4. Daar staat er dat broeders en zusters, geïnspireerd door de Heilige Geest, aangeven wat er gaat gebeuren. En dat ze eigenlijk het advies geven, Paulus, ga niet naar Jeruzalem. Daar staat gevangenschap jou te wachten. Dus Paulus weet wat er gaat gebeuren. Maar dit houdt hem niet af om naar Jeruzalem te gaan. Want hij weet, daar moet ik zijn. Dus de Heilige Geest laat al zien wat hem te wachten staat. En dan zegt hij in vers 24, ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuige van het evangelie van Gods genade. Hij wil een getuige zijn van het evangelie van Gods genade. En dat komt straks in het hoofdstuk opnieuw naar voren. Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reis het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben. Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. Dat heeft Paulus elke keer weer gedaan, om de mensen vertrouwd te raken, dat ze vertrouwd raken met Gods wil. En hij weet ook dat we elkaar niet meer terug zullen zien. Dat zegt hij. Hij weet dat hij door zal trekken. Want hij weet, en dat is zijn verlangen, ik wil vanuit Jeruzalem naar het westelijk gedeelte van het Romeinse Rijk. Want daar is de evangelie nog niet gebracht. Dat is Spanje. En dan wil hij een tussenstop maken in Rome. Dat het zover niet zal komen, dat zijn eindbestemming Rome zal zijn, dat weet hij op dat moment nog niet. Maar dit is in zijn hart. Daarom wil hij naar Jeruzalem. Om daar het Pinksterfeest te vieren en van daaruit naar Spanje te gaan. En ook al zou gevangenschap hem boven het hoofd hangen, hij laat zich niet tegenhouden. En dan zegt toch deze oudste, in vers 28 kunnen we dat lezen, zorg voor uzelf en voor de hele kudde, waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners, het woord bisschoppen wordt daar gebruikt, van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik vind het zo mooi wat hij hier ook zegt. En dit is zo krachtig en zo kostbaar. Maar hij zegt, de gemeente van Jezus Christus, verkregen door het bloed van Jezus. Het heeft God alles gekost. Het heeft zijn zoon gekost. Er is bloed gevloeid om ons kinderen van God te maken. En dat benadrukt hij zozeer in dit gedeelte ook. En dan waarschuwt hij ook nog. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen. Die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen. Die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang, dag en nacht, onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Hij geeft een duidelijke waarschuwing mee. Wetende, er zullen woeste wolven komen. Er zullen mensen komen die ook vanuit de dat is van buiten, maar ook van binnen, zullen mensen opstaan die proberen de waarheid te verdraaien. Daarom is het zo belangrijk dat wij elke keer weer ons geloof funderen en bouwen op het woord van God en op Jezus Christus zelf. Want anders kunnen we misleid worden, kunnen we afgeleid worden, kunnen we afdwalen van de rechte weg. En dan vers 32. Hij staat ook op de sheet. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Hij zegt, ik vertrouw jullie aan God toe. En aan het evangelie van zijn genade. Dat is dus het woord van God. Dat is een evangelie van genade. En dit bouwt ons op in onze gemeenschap met hem, in onze gemeenschap met elkaar. Dat is zo ontzettend belangrijk. Wat ben ik blij dat het woord van God een woord van genade is, een goed nieuws van genade. En dat we elke keer weer opnieuw dat woord tot ons door laten dringen, wat genade is. We hebben het niet verdiend. Gods vergeving, Gods liefde, Gods vrede, dat eeuwige leven. Maar God heeft het toch geschonken. Niet omdat we zo goed geweest zijn, niet omdat we ons aan alle regels gehouden hebben, maar eenvoudigweg dat we ons geloof gesteld hebben op de Heer Jezus Christus. Dat is het evangelie van genade. En God is een Vader in de hemel die nog steeds iedere dag genadevol met ons omgaat. Ook al zondigen we nog wel eens. Ook al maken we nog wel eens een misstap. Dat we weten, hij is een genadevol God. En dat is waar we ons in mogen verheugen. Ik heb een vraag neergeschreven. Wat bouwt jou op? Gewoon even over nadenken. Wat is iets, wat is vanuit het woord van God, wat is vanuit het christelijk geloof, wat zijn dingen die jou opbouwen? Dat zijn er vele dingen, maar laten we gewoon eens een aantal noemen. Wat bouwt jou op? Noem maar even, roep maar eventjes.
Fundament op Jezus Christus.
Ja, dat je beseft dat jouw fundament op Jezus Christus is en je beseft dat, dat bouwt je op. Andere dingen.
Wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht.
Dus dat spreekt over verwachting, dat spreekt over geloof. Je geloof stellen, je vertrouwen stellen in de Heer, dat bouwt op. Andere. Wat zei je, Anja? Het genade van het kruis. Dus dan is dat toch iets van de boodschap van het evangelie, dat gaat over genade, over het kruis. Als je daarover nadenkt, je over memoriseert, over mediteert, over nadenkt, dat bouwt jou op. Andere dingen die je opbouwen. De liefde van Christus bouwt je op. Als je stilstaat bij de liefde van Christus. Maar wat ook opbouwt, als je het ervaart in je binnenste. Als er een moment is waar je echt de liefde van God ervaart. En dat is niet wat je elke dag zo ervaart, ik niet tenminste. Maar het is wel ter onze beschikking. En het is goed om daarin te groeien. Nog meer dingen die ons opbouwen. De kracht van God. Gods gunstbewijzen, nieuw elke morgen. We zitten een beetje in dezelfde hoek. Ik wil ook nog wat andere dingen horen. Wat jou opbouwt. Broeders en zusters. Dat is waar, hè? Als je optrekt met elkaar, je bouwt elkaar op als het goed is.
Als je merkt dat God je leven gaat.
Ja, dat is ook eentje die ik wilde horen. Ja, dus er zijn een aantal die nu genoemd worden. Dus broeders en zusters, hè, dat we elkaar opbouwen. Hè, Paulus die roept in dit gedeelte in Handelingen 20, de andere ouderlingen, oudsten, bij elkaar, om hen te bemoedigen, om hen dingen mee te delen. En als dat weerzien, is natuurlijk iets bemoedigends. Als je elkaar ontmoet, kunt delen, je geloof kunt delen. Maar ook je verdriet, je lijden, als je dat kunt delen, dat is bemoedigend. Het andere wat net ook genoemd werd, is als je bidt en je gebeden worden verhoord. Dat is bemoedigend. Sowieso. Ik ben in gesprek met een stel wat gaat trouwen. En ze zijn nog maar net op de weg. En misschien moeten ze nog een aantal eerste stappen ook nog zetten. En ze hebben nog nooit samen gebeden als stel. En op een gegeven moment was er een vraag over gebed. En toen zei deze jonge zuster van als ik bid, dan voel ik rust. Als ik bid, dan kom ik tot rust. Dus alleen al het bidden, het je uiten naar God, dat brengt rust. En dan het volgende, als je merkt dat je gebed verhoord wordt. Deze jonge man, die is nu al een aantal maanden afgestudeerd, heeft nog geen werk. En hij had gebeden in die week ervoor. En hij was gebeld voor een tweede gesprek. En ze zijn zo samen nog zoekende, ze willen een alfacursus gaan doen. Maar het feit dat hij ervoor gebeden heeft en dat hij nu gebeld wordt voor zijn tweede gesprek, was al zoiets van, hey, God heeft mijn gebed verhoord. Je merkt van, hey, God is bij je betrokken. Heel goed. Getuigenissen. Werd net ook genoemd. Dus door getuigenissen van anderen word je bemoedigd. Gisteravond hadden we dan deze samenkomst, een genezingscampagne. En aan het begin van de samenkomst waren er ook een aantal getuigenissen. Jonge studenten die de straat op waren gegaan. En ze waren een vrouw tegengekomen die liep op krukken. Omdat ze zonder krukken niet zonder pijn kon lopen. En dat was al een langere periode, had ze dat. En ze hadden voorgesteld, mogen we voor u bidden? En dat vonden ze goed. En toen hadden ze voor haar gebeden. En ze zei, de pijn is weg. En ze gaf die krukken aan die knul en ze loopt zo weg. En dus die knul die nog achteraan lopen en ze zegt, ja, hier zijn uw krukken nog. Ja hoor, en ze pakt die krukken in de lucht. En loopt het zo verder op de Bijlandse Laan in Rotterdam-Zuid. Dat bouwt op. Hoe is het met je rug? Goed. Ja, fijn. Laten we de Heer verwachten voor wonderen. Voor zijn aanraking. En er zijn altijd wel vragen. Heer, waarom doet u het niet altijd direct? Of niet al, maar laten we stappen in die geloofsdimensie van Heer, u wil ons opbouwen. En een van de dingen waar hij ons ook wil opbouwen is ook door gebedsverhoring. Ook op het gebied van genezing. Op het gebied van andere terreinen waar we zien, God, u bent een goede vader die antwoordt op gebeden. En als we bezig zijn met Gods woord, dat je je opent van Heer, wilt u me opbouwen door uw woord heen. Zijn er nog andere dingen die we wilden noemen? Dingen die je opbouwen? Van betekenis kunnen zijn. Je bedoelt dat jij zelf van betekenis kan zijn?
Ja.
Ja. Ja, klopt. Ja, ja. Er staat in hetzelfde gedeelte, ik heb het niet gelezen, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Door te geven van jezelf, van je tijd, van je energie, van je gaven en anderen, doet iets in jezelf ook. Dat bouwt jezelf op, maar bouwt ook anderen op. Nog andere dingen die we wilden noemen? Muziek. Ja, die heb ik zelfs nu op mijn lijstje staan. Ja, muziek. Aanbidding. Ook dingen die je op kunnen bouwen. Gaila shakada bayandekina baba halla baba yandalabai. Tongentaal. Bouwt dat op? Ja. Ik heb er zelfs een tekst van opgeschreven. Als het goed is, is dat de volgende sheet, Rick? Ja, 1 Korinthe 14, vers 4. Wie een tong of een klanktaal spreekt, bouwt zichzelf op. En dan staat er achteraan, wie profeteert, bouwt de gemeente op. Hier zitten twee belangrijke lessen in. Onderschat de tongentaal niet. Gebruik je tongentaal. Wanneer heb je het voor het laatst even wat langere tijd in tongen gesproken? Gewoon even een open vraag. Vanochtend. Nou, dat is een goede zaak. De tongentaal is een geheimenis die Paulus ook veel gebruikte. Hij zegt, ik spreek meer in tongen dan jullie allemaal. Dus hij was, ik kan me ook wel voorstellen, hij was onderweg, hè? Van Jeruzalem, langs de kust, door Turkije heen. Onderweg, ik denk dat hij heel veel in tongen gesproken heeft. Tenten maken. En die tent maar maken. Ja, het bouwt op. God heeft niet voor niks gegeven. Hè? Met elkaar spreken in tongen. Hè? Waar niet zozeer ongelovigen zijn. Waar je gewoon met elkaar in de aanwezigheid van God bent. In aanbidding bent. Is het opbouwend om met elkaar ook die tongentaal te gebruiken. Ik gebruik het net even als voorbeeld, maar ik heb het ook wel eens gehad waar ik echt voer. Ik moet deze tongentaal gebruiken omdat daar de Heer iets doorheen wil zeggen. Dat er een interpretatie komt, een uitleg. En dan is het belangrijk om dat ook te doen. Allemaal dingen die ons opbouwen. Zorg dat je inhaakt. Zorg dat je deze toepast in je eigen leven. Een andere vraag. Op welke manier bouw je mee in het Koninkrijk van God? Bouw je mee in zijn gemeente? Gewoon even een open vraag ook. Op welke manier bouw je mee in het Koninkrijk van God en in zijn gemeente? Wat heeft de Heer jou toevertrouwd? En waar mag jij in meebouwen? En de gemeente, laten we zeggen, het Koninkrijk van God is groter dan de gemeente, de lokale gemeente. Daar bedoel ik mee te zeggen, het is belangrijk en goed om te bouwen in de lokale gemeente. Te zorgen dat we met elkaar die dingen kunnen doen die belangrijk zijn. Dat we onze kinderen kunnen onderwijzen. Dat we tieners kunnen bereiken. Dat we kunnen evangeliseren. Dat er gebedsmomenten zijn. Dat we praktisch helpen. Anja, heb je al hulp gekregen voor die... Heb je al hulp gekregen voor die periode dat jij geopereerd wordt?
Er zijn een paar die gereageerd.
Goed zo. He, dat is er. Oh, er moet nog meer bij. Dus dat is tegelijkertijd. Dus Anja wordt rond 8 mei, 11 mei, wordt zij geopereerd in de hand. En dan kan zij wel aanwezig zijn om te kijken en instructies te geven. Daar is ze heel goed in. maar ze mag niks doen. Dus broeders, zusters, jongens, meisjes, stel je ter beschikking om ook gewoon te helpen dit gebouw schoon te maken, stof te zuigen, een doekje over dingen te halen en op te ruimen enzovoort. Dus dat is goed. Dat hoort er ook bij. Er zijn zoveel dingen waar we mee kunnen bouwen in de gemeente. Ik zei net, het Koninkrijk van God is groter dan de lokale gemeente. Het kan zijn dat God je ook een verantwoordelijkheid gegeven in de maatschappij op een bepaalde manier, waardoor jij daar licht en zout bent en zo in het Koninkrijk van God meebouwt. Ook dat is gewoon heel belangrijk. En dan tot slot, zijn er ook dingen die ons afbreken? Er zijn dingen die ons afbreken, die ons geloof afbreken. Wat breekt jouw geloof af? Laten we een aantal dingen noemen. Wat zijn dingen, Joram?
Teleurstelling.
Teleurstelling kan je geloof afbreken. Teleurstellingen hoeven je geloof niet af te breken, maar kunnen je geloof afbreken. Het is hoe je ermee omgaat. Als ik dit gedeelte van Handelingen 20 lees over Paulus, wat hij allemaal niet heeft meegemaakt, vervolging, mensen die hem echt kwaad behandelden. Hij heeft mishandelingen meegemaakt. Ze hebben op hem ingebeukt met stokken en stenen. En hij was voor de goede zaak bezig. Dat kan teleurstelling zijn. Heer, ik ben voor u bezig, ik ben voor u aan het prediken. En dit overkomt mij nu. Beschermt u mij niet of zo? Het is op een gegeven moment, hoe ga je erom in jouw gedachten, waardoor op een gegeven moment teleurstelling kunt binnenbreken. Nou, bij Paulus maak je dat niet uit op dit gedeelte. Hij gaat gewoon door. Er wordt geprofeteerd. Gevangenschap als je naar Jeruzalem gaat. Hij laat ze niet tegenhouden. Hij gaat gewoon door. Maar inderdaad, teleurstellingen kunnen op de een of andere manier, als je dat voeding geeft, ook in je eigen leven, kunnen je geloof afbreken. Andere dingen?
Afwijzingen.
Ja, dat is eigenlijk waar Paulus ook mee te maken heeft gehad. Hè? Dus afwijzing van mensen. Hè? Het moeilijkste is van broeders en zusters. Mensen van buiten het koninkrijk, van buiten de gemeente, Allah. Maar van broeders en zusters in de gemeente, dat is pijnlijk. Hè? Dus dat is waar we dus voor moeten opwaken, dat we elkaar niet afwijzen. Dat we genadevol naar elkaar zijn. Dat we liefdevol naar elkaar zijn. We mogen ook zeggen naar elkaar toe als ons iets tegenvalt of teleurstelt. Mogen we gewoon eerlijk over zijn als we maar op een vriendelijke manier communiceren. En dat we communiceren. En niet maar gewoon onze mond houden en maar niet over praten en dan een rondje om iemand anders heen lopen. Nee, probeer ook dingen bespreekbaar te maken. Andere dingen die afbreken.
Bitterheid.
Bitterheid, klopt. Ja, dus een verlengde van teleurstelling, dat kan leiden tot bitterheid, ja. Frank? Heel duidelijk. Ongeloof breekt af. Twijfel breekt af. Als je dat toegang geeft in je hart, laat zakken, dat breekt je geloof af. Pieter? Ja, verkeerde kritiek, ontmoediging. Ja, klopt. Negativiteit. Hè? Angst, ja, klopt. Roddel, ik heb het ook op mijn briefje staan, roddel. Ja, klopt, roddel breekt ook af, kwaadsprekerij. Onverhoorde gebeden, heel eerlijk. Dat kan inderdaad een bepaalde belemmering worden. Er is een zuster, jonge zuster in Rotterdam. Ze is midden 20, al 16 keer geopereerd aan haar hoofd, met een waterhoofd geboren, al 16 operaties ondergaan. En van de week belde ik haar op. En vind je het fijn als we met een aantal van de studenten ook van de Bijbelschool langskomen en voor je bidden? Ze zei nee, liever niet. Teleurstelling. Is er heel eerlijk over. En dat is moeilijk. Want je weet, Heer. Is het belangrijk om iemands houding op dat moment gewoon te accepteren. Gewoon met liefde en genade tegemoet te treden. En voor haar te blijven bidden. Dat God met zijn liefde, want God houdt van haar, zoals hij van ieder van ons houdt, toch verder weer door kan breken. Ze is enorm beperkt, ligt op bed. Heeft regelmatig een epileptische aanval, waar ze dan niks van weet wat daar gebeurd is. Dat is heel moeilijk. En zegt, Heer, maar dat is ook weer goed. Je hebt nu op alles een antwoord, maar je ziet ook weer gebedsverhoringen en wat God doet. Dus ja, dat is een weg daarin vinden met elkaar. Bouwen op Gods woord is het thema. Sleutelwoorden vertrouwen en doen. Gewoon je vertrouwen laten groeien in je hemelse papa. En in de Heer Jezus Christus, die ons fundament is. En zijn woord in praktijk brengen. Vorige week heb ik gesproken over die gelijkenis van Jezus. Als je mijn woord hoort en doet, dan gelijk je op die persoon die zijn huis bouwt op een goed fundament op de rots. Doe je dat niet, bouw je geen goed fundament. Dat is als je alleen maar naar het woord luistert, maar niet doet. Dus we kunnen onder het gehoor van Jezus zijn, we kunnen zelfs in de Bijbel lezen. Maar als we het niet in praktijk brengen, dan bouw je dus niet op een fundament. Ik wil besluiten met een tekst uit Judas. Dat is het Eén laatste Bijbelboek. Het is een heel klein Bijbelboekje. Net voor Openbaringen. De brief van Judas. Dat is niet Judas Iscariot, hè? Mijn schoonouders. Mijn schoonouders, laat ik het zo zeggen. Nee. Mijn schoonouders. Goed. Correctie. Toen wij telefonisch mededelen dat we open oma geworden zijn en zij overgrootouders in Frankrijk. Judas. Nee, Juda. Oké, okay, later. Oh, wel een bijzondere naam, Judas. En ze hadden, onze Mathieu had naar hun een kaart gestuurd. Een geboortekaart met een fotootje erbij. Waar natuurlijk ook zijn naam, de namen op staan. Hij heeft meerdere namen dan Juda. Maar die is niet aangekomen. Dus ze kon het ook nog niet eens nalezen. Ja, en mijn schoonvader heeft een gehoorapparaat. Die hoort sowieso al moeilijk. Dus vorige week waren ze, dan begon hij weer over Judas. Vers 20. Dat is maar één hoofdstuk. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilig geloof. Bouw je leven op het fundament van je, niet heilig, maar zeer heilig geloof. Jouw geloof in Jezus Christus is als een zeer heilig fundament. En bouw daarop. En dan voegt hij eraan toe, laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Ik vind het mooi dat het vlak daarna komt. Hoe belangrijk het is te bidden. En dan te bidden in de Heilige Geest, onder leiding van de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde. Die is ook als bemoediging genoemd, hè? En zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen uit het vuur te ontrukken. Dat is ook bemoedigend en ook opbouwend. Ontferm u over wie twijfelen. Zijn er mensen om je heen die twijfelen? Ontferm je over hen, zegt Judas hier. En red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Dat is ook bouwen in het Gods Koninkrijk. Oog hebben voor mensen die op een verkeerde weg wandelen. En voor hen in de bres staan. En hen bereiken met liefde. En met woorden van genade. Woorden van het genade, het evangelie van genade. En dat is bouwen op Gods woord. Dat is bouwen in het Koninkrijk. Andere verkeerde muren afbreken. En bouwen op de Heer. Met als sleutelwoord dus vertrouwen en in praktijk brengen. Doen. Amen. Laten we een moment stil zijn. Misschien is het goed, Jer, als jij een achtergrondmuziekje even opzet. Dat we even stil zijn. En ook vragen, Heer, wie mag ik vanmorgen, over 5 minuten is het middag, wie mag ik in deze samenkomst bemoedigen? Misschien legt de Heer iemand op je hart. Misschien krijg je wel een Bijbeltekst. Misschien krijg je een gebed. Misschien krijg je het op je hart om gewoon iemand te zeggen van, ik ben blij met je. Ik wil je danken voor iets. Dat we zeggen van, Heer, op wat voor manier mag ik opbouwen? Mag ik de ander opbouwen? En niemand verplicht je tot iets. Het is gewoon vrij. Maar misschien legt de Heer zelfs iets op je hart om in de komende week iets op te pakken. Iemand die misschien niet hier aanwezig is. Iemand van de gemeente of iemand van buiten de gemeente. Want we hebben allemaal de Heilige Geest, als we de Heer Jezus kennen. En Hij wil jou gebruiken om anderen op te bouwen. En wees daarin open. En Heilige Geest van God. Geest van de Vader, Geest van de Zoon. Heer, wij zijn hier bij elkaar. En U bemoedigt ons door Uw woord heen en door Uw geest. En wij verlangen ernaar om ook elkaar tot een bemoediging te zijn. En ik bid, Heer, dat U ook het laatste gedeelte van deze samenkomst, dat U in ieder van ons gewoon iets op het hart legt om te doen, om iemand anders op te bouwen. Hier aanwezig of elders, vandaag of in de komende tijd. Heer, laat de gaven van de geest, laat de gaven van de geest functioneren. Heilige Geest van God, hier zijn wij en spreek tot onze gedachten. Dank U, Jezus.